Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag heb ik weer een boordevolle video voor je klaarstaan. We gaan het onder andere hebben over de centraalbankiers en het moment dat de rente mogelijk weer omlaag kan. We hebben het ook over de toekomstvisie als het gaat over onze economie. Want Mario Draghi, de oud-president van de Europese Centrale Bank, die verwacht niet zo'n hele positieve uitkomst. We gaan daar dieper op inzoomen, helemaal nu we weten dat de Nederlandse economie zich ook in het derde kwartaal opnieuw in een recessie bevindt. Voor ons natuurlijk niet een hele bijzondere uitkomst, maar dit zegt wel wat voor wat we aankomend jaar kunnen gaan verwachten. Daarom gaan we daar vandaag dieper op induiken. We zetten die verrekijker op en kijken vooruit. En we gaan het natuurlijk ook uitgebreid hebben over de financiële markten. Maar daarover zometeen meer. Eerst nog eventjes je aandacht voor het volgende. Want zoals je weet staat Black Friday Week weer voor de deur. En dat betekent dat er tal van verschillende bedrijven zullen zijn die heel graag een nieuwe televisie of een nieuwe wasmachine aan je willen verkopen. Maar ik zou je willen enthousiasmeren om eens na te denken over hoe je zou kunnen gaan investeren in jezelf. Want dat is in mijn optiek toch de beste investering die je kan doen. Denk daarover na, doe dat op tal van verschillende manieren. En om je daarmee te stimuleren zou ik je ook graag willen vertellen dat ook wij meedoen met Black Friday. Je kan daarvoor naar mijn website gaan, madelonvos.nl/Black Friday. En daar vind je een speciale actie, namelijk op alle opleidingen die er beschikbaar zijn, kun je €200 korting krijgen per opleiding dus. In totaal zelfs €600 korting. Toch om te stimuleren dat je kijkt naar hoe je jezelf kan gaan verbeteren de komende tijd, in plaats van je geld uit te geven aan nieuwe spullen. Die overigens ook heel prettig kunnen zijn hoor. In sommige gevallen als je wasmachine het nou net niet meer doet. Maar goed, madelonvos.nl/Black Friday. Goed, we gaan beginnen met het nieuws. En ik pak gelijk het overzicht er eventjes bij. We zien namelijk hier mijn tweet van afgelopen week. En dat ging over de Nederlandse economie. Die bevindt zich namelijk nog steeds in een recessie. En dit is het derde opeenvolgende kwartaal waarin het bruto binnenlands product voor het eerst sinds de kredietcrisis van 2008 daalt. Dus sinds 2008 hebben we niet gezien dat er drie opeenvolgende kwartalen waren waarin het BBP daalde. En dat is toch best wel bijzonder, want 2008 was natuurlijk het moment waarop de kredietcrisis in Nederland begon. 2008, 2009. Nou, de Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,2% gekrompen. We gaan zometeen nog even wat dieper in die cijfers duiken. Maar dit betekent dus wel dat er een recessie is en dat die zich continueert. En belangrijk is dat om te weten dat er een recessie is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. En hier komt dus nu een derde kwartaal bij. Ja, en dan vraag je natuurlijk af, hoe ziet dat er nou precies uit als we kijken naar de grafiek? Want het is toch wel belangrijk om die algehele trend te zien en ook om die vergelijkingen met elkaar te kunnen maken. En we weten natuurlijk, hè, als we kijken naar de economie, dat we kijken naar een trend. En die trend die is over het algemeen, dat is de consensus, altijd opwaarts. En binnen die trend hebben we bewegingen van hoogconjunctuur boven die trendlijn en laagconjunctuur onder die trendlijn, die gemiddelde trend. Nou, en als we nou kijken naar het bruto binnenlands product in volume, seizoentje gecorrigeerd door het CBS, dan zien we dus eigenlijk die prachtige trend die opwaarts is vanaf 2017 tot en met eind 2022. En vervolgens zie je binnen die trend een neerwaartse beweging. Nou, dat was natuurlijk de periode van de lockdowns. En we zien dat ook in 2023 opnieuw plaatsvinden. Dus opnieuw zo'n neerwaartse beweging nadat we eventjes toch wel wat boven die trend hebben gezeten. Want de algehele trend was dus, oeps, opwaarts. En we zouden nu kunnen zeggen van, nou, misschien komt er wel een periode dat we strakjes onder die algehele trend terechtkomen. En dan wil ik je ook graag even laten zien hoe dat er dan doorgaans uitziet als we kijken naar die trend. Hier zien we dus prachtig het een en ander uiteengezet. Dit kun je trouwens ook vinden in mijn opleiding, waarin we dus ook echt eventjes de basisprincipes van de economie, de economische beweging en de groei bespreken. En hier zie je dus prachtig die trend die over de loop van de tijd op de x-as opwaarts gaat. En tegelijkertijd zien we het productievolume terug. En dan zien we een periode van expansie. Dus dan zitten we boven die trend. Vervolgens een recessie. En als we nou echt aan die onderkant van de trend zitten, zitten we in een crisis en vervolgens krijg je dan weer dat herstel. Nou, tijdens die periode van de lockdowns is dat heel snel gegaan. Dat zie je hier ook. Ze noemen dat een V-shape recovery. En nu zien we dat dat veel rustiger verloopt. En dat is doorgaans ook hoe je die trend ziet. Dat moet je echt over jaren uitsmeren. Denk alleen al aan de periode van de Great Financial Crisis, 2008. Nou, je zou bijna kunnen zeggen 2013. Als we bijvoorbeeld kijken naar de huizenmarkt, dan kun je op basis daarvan dus stellen dat zo'n trend ongelooflijk lang duurt voordat je daar weer uit bent. We hadden in Europa natuurlijk ook nog de eurocrisis, we hadden Cyprus, we hadden tal van verschillende dingen die er gebeurden, opeenstapelingen, banken die omvielen, van alles en nog wat. Wat dus echt maakte dat de Europese Unie in een crisis terecht kwam. Huizenprijzen die daalden, werkloosheid die hoog opliep. En eigenlijk kun je dan die lockdownperiode kun je dan hier niet helemaal mee vergelijken. Normaal gesproken gaat het heel rustig en zijn dat echt ontzettend lange trends. En dat zien we nu dus terug. Nou, Lex Hoogtuin die refereert aan een macro-economisch principe. En dat vind ik wel leuk om dat eventjes met je uiteen te zetten. Dat is namelijk de output gap. En die bespreken we in de opleiding ook. Dat is een van de vele maatstaven waar de centraalbankiers naar kijken. Als ze kijken naar het functioneren van de economie, om het zo maar even te stellen. Dus de macro-economen die kijken naar deze onderliggende data. Lex Hoogtuin die zegt het bruto binnenlands product, dus het BBP, lag in het derde kwartaal 0,6% lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. We hebben dus die daling van 0,2% gezien. Dat was ten opzichte van vorig kwartaal. Maar als we het even vergelijken met vorig jaar, dan zien we dus een 0,6% daling. En hij zegt, als de economie conform de trend was gegroeid, dus conform dat gemiddelde was gegroeid, dan had het bruto binnenlands product nu 1,5% hoger gelegen. Dus door de recessie van de afgelopen drie kwartalen liggen we nu ongeveer 2 procentpunt, dus pak een beet, 1,5 plus 0,6% van de overbesteding van het positieve output gap die daar dus van afgegaan is. En eerder had de DNB dit geraamd op 3%. En het is goed, denk ik, om even uit te leggen wat hier nou precies staat. Want we weten natuurlijk, we kijken naar het BBP, we weten nu ook hoe het zit met die trend, maar hoe zit het nou precies met die output gap? En door de recessie van de afgelopen drie kwartalen is er dus ongeveer 2 procentpunt van de overbesteding afgegaan. En dat is misschien wel goed om even uit te leggen, want de overbesteding kun je zien als het zijn van een positieve output gap. En een positieve output gap die ontstaat wanneer de daadwerkelijke economische output hoger is dan de potentiële output. Dus de output die bereikt zou worden als alle bronnen volledig efficiënt gebruikt waren binnen een economie. En als je dus ziet dat we boven die trend uitkomen, boven die optimale output, dan zou je dus kunnen zeggen, die economie die loopt te hard op dit moment. De maximale hoeveelheid goederen en diensten die een economie kan produceren, dat is de potentiële output. En komen we daar boven die potentiële output, dus dat theoretische niveau van economische activiteit, waarbij dus volledige werkgelegenheid zichtbaar is en de middelen optimaal worden benut, dan zou je kunnen zeggen, de economie is oververhit. En dat wordt dus nu minder. Dus dat is zeer interessant. Dus die tekst van Lex Hoogtuin, die tweet van Lex Hoogtuin, daarin wordt eigenlijk aangegeven dat door deze recessie van de afgelopen drie kwartalen de overbesteding, of dus die positieve output, afgenomen is. En die overbesteding is dus ontstaan door het te lang te laag houden van die rente. En dat is wel zeer interessant, want dat weten we natuurlijk dat dat een lange tijd zo geweest is. En dit betekent dus dat de economie die eerder meer produceerde dan eigenlijk wat men eigenlijk voor mogelijk had gehouden, die potentiële output, die positieve potentiële output, nu dus dichter bij het potentiële outputsniveau gekomen is door die economische teruggang. Dus met andere woorden, die recessie die zorgt dus eigenlijk voor dat die oververhitting van de economie vermindert. En dat is dus per definitie niet per se iets slechts. Dat is wel zeer interessant dus om te benoemen. Op dit moment zou je dus kunnen stellen, we zitten momenteel nog gewoon in een soft landing. Maar we weten ook tegelijkertijd, als we bijvoorbeeld de monetaire historische verhalen van een Edin Mujagic mogen geloven, die hij vol glorie op bijvoorbeeld PNR Nieuwsradio vertelt, dat als we kijken naar die monetaire historie, dat de kans dat er een soft landing blijft, dat die relatief klein is. Dus de kans dat we te maken krijgen met een economische neergang, waardoor we dus richting die trend gaan, als we kijken naar de positieve of die negatieve output gap, dat is dus hetzelfde als we kijken naar die economische de productie, het volume zeg maar van de economie, het BBP. En daar kun je het mee vergelijken, hoe dat er dan uitziet. En als we dus dat mee zouden nemen in dit gehele verhaal, dan kom je dus ergens in het midden op die trend uit, dus hè, op wat ideaal is. Maar het kan ook zijn dat je er dus vervolgens weer onder doorschiet. En daarom is het belangrijk om die verrekijker op te zetten en om vooruit te blijven kijken naar wat men verwacht en ook wat de cijfers mogelijk aantonen. Ja, en we kijken even naar een stuk wat onlangs gepubliceerd werd in het Financiële Dagblad. De economische groei in de EU die valt namelijk harder terug dan dat men op voorhand had verwacht. En dit soort positieve of negatieve uitspattingen zien we dus wel vaker, omdat het juist zo ongelooflijk moeilijk is om de economie te voorspellen. Althans, dat is mijn mening in deze. De inflatie die is echter wel flink omlaag gegaan. En als we dan even kijken naar de onderliggende argumentatie hieromtrent, dan komen we terecht bij eurocommissaris Paolo. En Paolo die doet uitspraken over het domein economie. En hij wijt de verdere verzwakkende groei onder meer aan de hoge inflatie. En tegelijkertijd zegt hij ook, de lonen die nemen op dit moment onvoldoende toe ten opzichte van de prijzen. En daarom zouden volgens hem de consumenten de hand op de knip houden. En zij moeten daarnaast al een jaar lang hogere kosten maken voor bijvoorbeeld energie. Dus hij zegt nu terecht, eigenlijk wat wij, begin vorig jaar denk ik dat het was. Nee, begin afgelopen jaar, de drie hoofdeconomen van de grote banken destijds nog, er zijn alweer een paar switches geweest, maar dat waren alle drie dames, die zaten bij Buitenhof en die werden geïnterviewd over hun visie op de economie. En eigenlijk was daar één vrouw bij, dat was Sandra Felipe. En zij gaf aan destijds van hè, op dit moment hebben mensen gewoon nog genoeg spaargeld, dus dat komt wel helemaal goed. En toen zei ik al, let maar op, er komt een moment waarop je gaat zien dat die consument daadwerkelijk de hand op de knip gaat houden, omdat ze het anders niet helemaal kunnen bolwerken. Dat is eigenlijk een beetje waar het op neer zou komen. En dat zie je dus volgens deze Paolo, die eurocommissaris, zie je dat dus nu terug. En we weten natuurlijk dat er alles aan gedaan wordt om die forse prijsstijgingen te bestrijden. En dat is ook de reden dat de centrale bank al enige tijd de rente verhoogt, waardoor lenen natuurlijk duurder wordt. Maar toch komt de inflatie over heel 2023 nog altijd uit op 5,6% in de eurozone. En 6,5% voor de hele EU. En de EU die stevend naar verwachting ook af op een inflatiecijfer volgend jaar van 3,5%. En volgens de Europese Centrale Bank zou ergens 2025 de inflatie rond de 2,4% moeten liggen. Nog steeds 20% hoger dan het mandaat van de Europese Centrale Bank van 2%. Maar het komt wel meer in de buurt als dit is hoe het gaat zijn. Maar er worden tegelijkertijd door deze eurocommissaris ook kanttekeningen gemaakt. Want hij zegt tegelijkertijd eigenlijk iets wat wij afgelopen weken bespraken. En dat gaat over onder andere de brandstofprijzen. Je kan het je nog herinneren, olie, de prijs van olie is tot twee keer toe fors gestegen. En we hebben natuurlijk te maken nu met een conflict in het Midden-Oosten, spanning op het wereldtoneel. En deze eurocommissaris die zegt dus ook terecht, brandstofprijzen die zouden opnieuw de lucht in kunnen schieten en daardoor opnieuw voor inflatie kunnen zorgen. En wat hij ook aangeeft is dat mogelijk er ook problemen kunnen doorvloeien naar de rest van de wereldeconomie. En dat zijn de problemen die ontstaan zijn op de vastgoedmarkt bij handelspartner China. En die zouden dus groter kunnen worden dan dat men op dit moment zou verwachten. Dus dat is wel heel interessant. Er wordt dus nu ook concreet China aan het lijstje toegevoegd. Iets wat wij al lang zagen gebeuren, maar wat nu dus daadwerkelijk ook door deze eurocommissaris van de economie naar buiten wordt gecommuniceerd. Maar tot op heden is Christine Lagarde zeer hoopvol. De ECB-president die denkt namelijk dat de inflatie in 2025 gewoon weer terug is op het mandaatsniveau van 2%. En om die hoge inflatie natuurlijk aan te pakken, verhoogde de Europese Centrale Bank de rente. Maar niet zomaar, dat verhoogde ze niet zomaar. Ze verhoogde dat naar het hoogste niveau ooit. En ze denkt dat we dit niveau enige tijd moeten gaan aanhouden. En dat is interessant, want dit is ook waar beleggers naar kijken natuurlijk. Je hebt natuurlijk te maken met die conjunctuurgolf en ergens ga je die recessie krijgen. En dan is de vraag, wanneer gaan we weer een omslagpunt maken? Wanneer komt die pivot point waar we het vaker over gehad hebben? En dat punt, dat is waar de financiële markten natuurlijk volop naar aan het kijken zijn. Want betekent, als die rente weer omlaag gaat, gaat die geldmachine, die wordt steeds toegankelijker voor bedrijven, overheden, burgers. Dat betekent meer consumeren, meer investeren. Dat zorgt ervoor dat er meer geld richting overheden kan. En dat maakt dat die economie weer opnieuw kan gaan groeien en bloeien. En dat dus ook de verwachtingen weer positief zullen zijn. Dus er wordt heel erg gekeken naar wat er straks gebeurt, of dat pivot point komt. Maar Lagarde die is nu dus aan het voorsorteren op, nou, weet je, we gaan dit niveau wel enige tijd aanhouden. Althans, dat is de verwachting. Maar je kan er grip op innemen dat als strakjes de economie ietsje harder begint te dalen, de economische groei, het BBP harder begint te dalen, dat je dan wel een beetje spanning begint te krijgen. Want dan zou die rente dus misschien wel moeten gaan kantelen. Ik ga je daar zo meteen wat meer over laten zien. Maar eerst nog eventjes deze kop, want de ECB-president Lagarde ziet dus de inflatie voldoende dalen. En dat maakt dus ook dat ze nu zoiets heeft van, weet je wat, we gaan gewoon op deze tour verder. Dit betekent dus ook dat de centraalbankiers vanaf nu de rente in mijn optiek niet meer zullen gaan verhogen als we kijken naar de Europese Centrale Bank. Want de rente zal voldoende gaan dalen op basis van de modellen die nu klaar liggen, op basis van de gegevens die er nu zijn. We hebben natuurlijk nog een aantal dingen in het vat zitten die zouden kunnen zorgen voor een hogere inflatie, maar dan wordt er op dat moment besloten wat er dan gedaan zal gaan worden. Maar stel dat de cijfers nu ongeveer op dit niveau blijven, dan zal Christine Lagarde dus standvastig blijven. En toen was daar ineens een uitspraak van Mario Draghi. En Mario Draghi, die ken je natuurlijk wel van zijn legendarische uitspraak, whatever it takes. Mario Draghi, die was de president van de Europese Centrale Bank voordat Christine Lagarde daar terecht kwam. En hij is de persoon die tijdens de eurocrisis er alles aan wilde doen om ervoor te zorgen dat de euro niet stuk zou gaan. En nu komt hij met een toch wel bijzondere uitspraak. Dat is de volgende. The EU will be in a recession by the end of this year. En dat is waar hij voor waarschuwt. En hij deed een korte speech tijdens de Telegraph Conference. De FT Global Boardroom Conference, als ik het goed zeg. En die ging over de aanpak van, toch wel de Europese politiek, maar ook de Europese centraalbankieren. En met zijn visie op basis van, hoe creëren we nou een hogere productiviteit en hoe gaan we echt een economisch blok zijn? Sterker nog, dat benoemde die ook. He added that the EU will not survive beyond being an economic block without further integration. Dus de EU moet ervoor zorgen dat ze gaan staan, dat ze daar zijn. En we hebben dat natuurlijk gezien bij de BRICS, we zien dat bij de Verenigde Staten. En eigenlijk wordt er nu ook gesteld vanuit dus Mario Draghi, we moeten gaan samenwerken. Er moet meer op Europees niveau worden afgesproken. En dat ligt natuurlijk ongelooflijk gevoelig, want er zullen heel veel mensen zijn die denken, ja, hier heb ik niet voor getekend. Wij zijn allemaal losstaande landen. We hebben in die euro al eigenlijk een beetje door onze strot gedrukt gekregen. Althans, ik kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die dat denken. En dan moet er nu dus ook nog gezamenlijk de strijd aangegaan worden. En ik heb zometeen nog een ander bericht van Klaas Knot wat hier ook over gaat. En dan denk je helemaal, dit is een beetje vreemd. Want hier kan wel een bepaalde visie achter liggen. Ik ga je dat zometeen uitleggen. Maar even zijn belangrijkste quote. Hij zei, where we need together act together is energy. We are going to nowhere paying energy twice or three times what it costs in other parts of the world. Dus eigenlijk zegt hij, ja, dat die energie, dat is wel een beetje een probleem. Want we we gaan nu 2 of 3 keer meer betalen dan in andere landen op de wereld. Maar ja, daarmee komen we dus eigenlijk helemaal nergens. Want het enige wat we terugzien is dat de producten en de dienstverlening veel duurder wordt. En dat is nou juist net niet het doel. En hij denkt dat we door samen te werken en samen als economisch blok, als Europese Unie hiertegen ingaan, dat we dat zouden kunnen. En dat dat de economie van Europa ten goede komt. En hij voegde ook het volgende toe. It is almost sure that we are going to have a recession by the end of this year. It's quite clear the first 2 quarters of next year will show that. Dus hij zegt in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar gaan we zien dat we tegen het einde van dit jaar binnen Europa in een recessie terechtkomen. En dit is iets wat ik al ontzettend lang roep. Want het begon natuurlijk met Duitsland, waar de productie begon af te nemen. Duitsland, grootste handelspartner van Nederland. Nederland vervolgens in een recessie. Dat zijn de sterkere landen uit de EU. En we krijgen dat natuurlijk, hè, als je kijkt naar de grootste economie van de Europese Unie, je krijgt dat natuurlijk ergens weer op je bordje terug. Dus Mario Draghi, die waarschuwt eigenlijk dat er actie ondernomen moet worden. En dan is natuurlijk ook de vraag, hè, hoe hier vanuit de politiek en hoe hier vanuit het hoofd van een centraal bankier op gereageerd wordt. En ik zag deze tweet voorbij komen van Willem Middelkoop. En dat is toch wel interessant om dat even door je hoofd te laten gaan. Hij zei, expect Western central bankers to pivot in Q1 2024 latest. They might even need to start cut rates soon. Dus Willem die zegt terecht, let op, want die centraal bankiers die moeten misschien sneller de rente weer verlagen dan dat je op dit moment denkt. En dat zou dus te maken kunnen hebben met dat we sneller in die crisis terechtkomen dan dat men op dit moment verwacht. In mijn optiek is het zo dat het nog best wel eens langer kan gaan plaatsvinden. Maar dan kijken we even naar wat dan die onderbouwing is van Willem. Waarom hij dan verwacht dat het zo snel al zou gaan. Due to the rapid rise in interest rates, many things in the real economy are starting to break. Oké, gaan veel dingen kapot. Dat begint nu, maar de vraag is dan nog even onderliggend. Wat gebeurt daar dan? Willem zegt, they might have killed inflation for now. However, there is some serious collateral damage to be witnessed in the economy. Geen fundamentele onderbouwing in deze, maar ik snap zijn visie wel. En je snapt natuurlijk ook de visie van een Christine Lagarde. En die doet natuurlijk compleet aan verwachtingsmanagement. Om ervoor te zorgen dat op basis daarvan de markt niet in paniek schiet. En niet in de paniek raakt. Dat doen ze eigenlijk altijd. En pas achteraf komen ze weer een beetje, weer terug op de weg. Laat ik het zo zeggen. Even dat stuur naar links. Net even iets te ver. Vervolgens, we zijn misschien net iets over die streep heen gegaan. Maar ja, dat stelt men dan dus pas achteraf terugkijkend in die achteruitkijken spiegel. Ja, we weten dus nu de mening van Christine Lagarde in deze. We weten de mening van Willem Middelkoop in deze. Nou, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. We kijken ook even naar Klaas Knot, zijn visie. En hij verwacht dat op basis van de data en de voorspellingen van september die we gezien hebben, dat we op dit moment toch wel op een goede weg zijn. En dat de rente hier wel een behoorlijke periode, sometime, zou kunnen blijven hangen. Dus die centraal bankiers hebben het nog helemaal niet over een pivot. En dan kijk je natuurlijk ook van, die centraal bankiers die denken dit. Beleggingsanalisten die denken dit. En vervolgens is ook de vraag, wat denken nou de grote zakenbanken? En grote zakenbanken zijn het oneens over de timing van een lage rente in 2024. We zagen namelijk meerdere analisten uitspraken doen. Zo wordt er natuurlijk gekeken naar wanneer de Europese centrale bank de rente zou gaan verlagen, maar ook naar wanneer de Federal Reserve dat zou gaan doen. Nou, in ieder geval zijn analisten het er wel over eens dat zij beide de rente niet meer zullen gaan verhogen de komende tijd, tenzij er grote veranderingen plaatsvinden. Denk aan enorme grondstofprijsstijgingen die een enorm effect hebben op inflatie. Maar dat zien we op dit moment nog niet. En wat krijgen we nou als we kijken naar de verwachting omtrent het afkoelen van de economie en vervolgens een recessie, dus waar we nu al in terechtgekomen zijn, en misschien zelfs wel een crisis. Dan is dus even de vraag, wat zijn nou de verwachtingen vanuit die zakenbanken? En je ziet toch uiteenlopende verwachtingen omtrent de inflatie en vervolgens uiteenlopende verwachtingen omtrent de consequenties voor het monetair beleid. Want we weten, monetair beleid wordt bepaald aan de hand van onder andere de inflatieverwachting. Dus wat verwacht men dat de inflatie zal zijn? En dan wordt er nu ingespeeld op dat wat mogelijk zou kunnen gaan plaatsvinden over 2 jaar. Dus Willem die zei, verwacht het eerste kwartaal van 2024. Nou, Morgan Stanley die zegt dus na juni ergens. En als we dan even kijken naar de beleidsrente eind 2024, wat hun verwachting dan zou zijn, nou, die zou dan tussen de 4,25 en 4,5 liggen. Nou, dat betekent dus wel een behoorlijke daling. En dan hebben we dus ook nog Goldman Sachs die hier een uitspraak over deed. En die verwachtte pas in het vierde kwartaal van 2024 een renteverlaging. En dan een bandbreedte tussen de 5,25. Dus ze verwachten wel een behoorlijke, nou ja, andere beweging. En dat komt ook omdat het natuurlijk heel lastig is om het een en ander te voorspellen. Dat weten we nou inmiddels heel duidelijk. En de vraag is natuurlijk, waarom hebben ze zo'n hele andere verwachting? Want doorgaans ligt het toch wel iets dichter bij elkaar. Nou, er wordt gesproken over ten eerste de hoge energieprijzen die voor hogere inflatie zouden kunnen zorgen en dus een lage groei van de economie. Maar er wordt nog iets anders benoemd en dat vond ik wel interessant. Dat gaat namelijk over de Italiaanse begrotingsproblemen en de staatsschuld die zou kunnen toenemen als we kijken naar Europa. Dus Goldman is van mening dat dit mogelijk een risico zou kunnen zijn en de Europese economie zou kunnen gaan raken. En als je dat dan weer koppelt aan die uitspraak van Mario Draghi, is natuurlijk een Italiaan, dat maakt het wel weer zeer interessant. Dus die begrotingsproblemen zouden volgens Goldman dus een reden kunnen zijn om eerder die rente te gaan verlagen. Terwijl zij vooralsnog zien dat deze economie wel zou kunnen gaan herstellen. Maar ze houden dus wel een slag om de arm. Dat is goed om mee te nemen. Ja, en toen was daar een opvallend bericht vanuit Klaas Knot. Hij maakt zich namelijk sterk voor de financiering van Europese projecten middels eurobonds. En we hebben het hier eerder over gehad dat die eurobonds wel eens een ding zouden kunnen gaan worden. Dat is nu een ding wat zeker is. Ik ga je namelijk vertellen hoe dat precies zit. Want je vraagt je natuurlijk af, wat zijn in vredesnaam Europese projecten? En wat zijn misschien ook wel eurobonds? Nou, goed om te weten, de president van de Nederlandse Bank die pleit er dus voor om Europese uitdagingen op een Europees niveau te gaan financieren. En de voorwaarde hiervoor zou dan zijn dat overheden op nationaal niveau hun hoge schulden gaan terugbrengen. Want dit zou volgens Klaas Knot het groeipotentieel van de economie binnen Europa kunnen gaan versterken. Ja, en waar zit dat groeipotentieel hem er dan in? Dat zit hem dus in die Europese projecten. En dan hebben we het over publieke Europese goederen, zoals klimaat, energie of defensie. En die zouden op Europees niveau geregeld en gegarandeerd moeten worden. Althans, dat vindt Klaas Knot een goed idee. En dit lijkt wel heel erg op de uitspraak van Mario Draghi, die ook al een beetje aangaf, we moeten ons wat meer verenigen. Dus alles moet wat meer op Europees niveau uitgevochten worden. Maar wat ik eerder al zei, dit kan best de Europese inwoner, dus een inwoner van een land wat lid is van de Europese Unie, voor de borst stoten. Omdat hier natuurlijk niet voor gekozen is. Het is niet voor niks geweest dat de Tweede Kamer niet erachter stond, laat ik het zo even stellen. En dat Klaas Knot dan nu dus tegen de Tweede Kamer ingaat. Dat is uitzonderlijk te noemen. En Lex Hoogtuin die is nogal fel. De oud-directeur van de Nederlandse Bank die zegt het volgende: trap er niet in. Dit is een opzet om veel meer schulden te gaan maken op Europees niveau voor publieke goederen. Klaas Knot die noemt klimaat een collectief goed. Het is duidelijk wat er gaat gebeuren volgens Lex Hoogtuin, want de voorwaarde dat nationale begrotingsregels strenger moeten, zoals Klaas Knot dus in zijn speech zei, en dat nationale schulden teruggebracht moeten worden, zullen een wassen neus blijken. En waarom moet dit nou gedaan worden? Als je gezamenlijk schulden gaat financieren, dan komt daar ook een bepaald percentage uit, een bepaald rentepercentage wat men betaalt. En ik ga het even heel simpel uitleggen. Stel nou dat ik een bepaalde schuld aan wil gaan bij de bank. En in dit geval dus de Europese Centrale Bank. Ik ben, laten we zeggen, Nederland en jij bent Duitsland. En ik heb, laten we zeggen, ik ben Italië. Ik ben Italië. Ik heb ongelooflijk veel schulden gemaakt. Ik heb iedere keer aan het einde van de maand te weinig geld. En ik klop aan bij de bank. En ik zeg, ik wil graag een lening aangaan. Nou, dan zegt de bank, jij hebt een behoorlijk groot risico dat je niet terug gaat betalen. Geef ons, 10% aan rente. Wat ik moet gaan betalen. Want rente staat immers gelijk aan het risico. Dat is een vergoeding voor het risico dat de geldverstrekker op dat moment loopt. Nou, dan hebben we ook jij bent Duitsland in deze. Een relatief goedlopende economie met een lagere staatsschuld dan een land als Italië, als ik. En als we dan kijken naar Duitsland, zou je kunnen zeggen, nou, die doet het op zich best wel goed. Heeft wel een leaseauto, wel een telefoon op afbetaling. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Huurt zijn televisie, maar je klopt aan bij de bank. Komt genoeg in iedere maand, gaat genoeg uit. Houdt niet over. Maar de bank zegt tegen jou, weet je wat, we gaan voor 8%. Of misschien zelfs wel voor 7,5% als je goed kan onderhandelen. Dus er zit toch een verschil van pak een meet. 25% zit daarin als we kijken naar het rentepercentage. Als je die twee nou samengooit, jij en ik zouden samen naar de bank gaan en we kloppen daaraan en we zeggen we willen een lening, dan krijg je dus ook het gemiddelde daarvan. Dus dan kom je ergens in het midden uit. Dus ik hoef veel minder te betalen, maar jij moet meer betalen als we dat gezamenlijk zouden gaan doen. En daar zit men natuurlijk niet op te wachten, dus moeten die schulden omlaag. Dus ik moet mijn schulden gaan aflossen voordat het eerlijk wordt om dit gezamenlijk te gaan delen. Maar Lex Hoogtuin die zegt hier dus, ja, alles leuk en aardig, maar nationale begrotingsregels die strenger moeten, het zal me gestolen kunnen worden. Nationale schulden die moeten worden teruggebracht, het lijkt me niet dat het gaat gebeuren. Dus dit is uiterst interessant dat hij hier zich zo groots over uitspreekt. En die eurobond, dat is natuurlijk een ontzettend veel besproken onderwerp afgelopen jaren al. En nu pas komt dat steeds meer naar voren en ook vaak samen in samenwerking met klimaat. We hebben het tijdens de lockdownperiode gezien, dat herstelplan, zoals ze dat zo mooi noemden, dat was eenmalig. Niet zo eenmalig als plannen vanuit de overheid. Die zijn vaak wat blijvender dan dat je verwacht. En dit zou dus voor nieuwe schuldcreatie in de economie kunnen zorgen. En daardoor zou dat ook weer de economische groei kunnen gaan aanjagen. Maar dus ook weer een risico voor de inflatie. En ik denk dat Lex Hoogtuin daar voornamelijk niet heel erg blij van wordt. En dus die weer grotere schulden bij landen of bij overheden in dit geval. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Die schulden zouden juist afgebouwd moeten worden. En nu stimuleer je alleen maar dat er weer een nieuwe schuld aangewakkerd wordt. Ja, en als we het dan toch over het klimaat hebben, dan moeten we ook even kijken naar deze berichtgeving vanuit het planbureau. Ze zeiden namelijk dat de ambitieuze klimaatplannen op dit moment de industrie de grens overjaagt. En dat is wel zeer interessant, want ik heb natuurlijk vorige week met Kees de Kort een uitgebreide Madon Navigeert opgenomen, waarin we het onder handen hadden over de consequenties van de aanpak omtrent klimaat in deze. En je ziet dus nu dat de eurobonds ook richting het klimaat worden gefietst. Nou ja, wat Kees de Kort nou voor argument had, was dat als je op deze manier het klimaat wil gaan aanpakken, dat er dus minder aanbod komt van deze grondstoffen die we nodig hebben om een economie te laten draaien. Denk aan olie, gas, denk aan alle basisgrondstoffen om producten te kunnen maken en om productie te kunnen draaien, om diensten te kunnen leveren. En als dat schaarser wordt, wordt het tegelijkertijd duurder en dat komt de economische groei weer niet ten goede. Dus jaag je inderdaad partijen de grens over, in dit geval dus de energie, dan betekent dat in Nederland dat lastiger te vinden is en dus automatisch duurder wordt. En dat is wel weer in lijn met wat Mario Draghi dan in zijn artikel zei, waarin hij het natuurlijk ook uitgebreid had over de, ik pak hem er ondertussen eventjes bij, over de kosten voor energie. Where we need together act together is energy. We are going nowhere paying energy twice or three times the cost than other parts in the world. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken voor een heel groot deel met beleid. Dus je ziet dat beleid en economie ook voor een heel groot deel weer samenkomen. Dus dit is ook een interessante om aan te houden of bij te houden de komende periode. Ja, en ik zag deze tweet voorbij komen afgelopen week van Tavi Costa. Eventjes totaal wat anders, want dit gaat over de labor market. En de banenmarkt is natuurlijk een ontzettend interessante tak van sport als we kijken naar macro-economie. Want Klaas Knot, die onlangs vertelde dat wij ons bevinden in een periode van stagflatie, dus afnemende economische groei, maar hoge inflatie, die wees vooral naar het feit dat we hoge inflatie hadden, maar tegelijkertijd wel optimale werkgelegenheid. En dat bijzonder was. En ik zag deze tweet en toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk precies wat ik de afgelopen periode uitgelegd heb, of vorige week of twee weken voor, ook al in de video met Kees de Kort. En wat je dan nu visueel ziet in beeld. We kijken hier naar een grafiek van de labor market in Amerika en tegelijkertijd inflatie waves die we terugzien tussen de periode van 1960 en 1985 ongeveer. 1965, 1985. En we zien dan terug dat als de inflatietrend zich continueert, dat we vervolgens zien dat de unemployment rate, dus de hoeveelheid mensen die werkloos zijn, dat die ook meebewegen. Dus iedere keer nadat die inflatie getopt is en eigenlijk alweer onderweg terug is, dan zie je dat die unemployment rate ook toe aan het nemen is. Beweegt die inflatie in cycles, zien we dat met de labor market ook. En dat is eigenlijk zeer interessant om dat even afgebeeld te zien worden. Want ik gaf wel aan dat als je nog in een heel vroeg stadium van stagflatie zit, dat het logisch is dat de labormarkt nog vrij goed doet. En dat die economie dus nog vrij, je zou bijna kunnen zeggen, oververhit is als we kijken naar de labormarket in deze. Ja, en er waren natuurlijk vorige week al cijfers naar buiten gebracht over de unemployment rate, dus de werkloosheid, de hoogte van de werkloosheid in Amerika. Die was namelijk gestegen naar 3,8%. Dat is deze blauwe beweging die je hier op de grafiek terugziet. Maar dit is al het hoogste niveau in 38 maanden. Je vraagt je waarschijnlijk af, Madelon, wat is dit? Nou, dit was tijdelijk, de periode van de lockdowns natuurlijk. Maar we zien hier ook andere fases terug. 2000, even kijken in mijn grafiek, 2000 en natuurlijk 2008, die periode hier. En 2000 zien we natuurlijk hier tot aan 2004. En daar zien we dus dat de werkloosheid ook begon op te lopen. Nou, wat je dus doorgaans ziet, is dat de werkloosheid gelijk loopt met de lending standard lead. En die zien we hier, dat is deze witte lijn. Als die omhoog loopt, dan is de kans aanzienlijk dat vervolgens de unemployment rate meegaat. En eigenlijk onderbouwt dit weer het verhaal van de periode van stagflatie waar Tavi Costa het over had. We zien dat dus hier nu ook terug in deze grafiek. Wat Joe ook zegt, the labor market has been in decline for months now. And unemployment lags heavily behind. This is only just the beginning. Dus het feit dat de unemployment gaat oplopen, gelijktijdig als de rente oploopt, of volgend wanneer de rente oploopt, is een hele belangrijke factor en heeft ook een grote kans. Ja, en daarnaast zag ik deze tweet nog voorbij komen van Peter Schiff, die hier wel op aansluit. Ik ben het niet altijd met de beste man eens, maar dit is wel een interessante visie. Hij heeft het namelijk over het banenrapport. En tegelijkertijd zegt hij, de recession is coming. Dus er komt een recessie aan. En dat zal leiden tot grotere begrotingstekorten en hogere inflatie. Want die overheid die moet natuurlijk ergens geld vandaan gaan halen. En dat zou volgens hem bearish voor de bond market zijn. En hij vindt dus ook dat bond traders het op dit moment niet goed voor elkaar hebben. Treasuries should be selling off and interest rates rising as a result of October's weak jobs report. En dat maakt deze visie wel een beetje haaks op de visie die we eerder zagen. Dat is leuk of interessant om over na te denken. Want als die rente natuurlijk wel ergens weer omlaag gaat, dan is het natuurlijk super aantrekkelijk om een 10-jarige obligatie te hebben die bijvoorbeeld tegen, pakken we eens 5% vaststaat, terwijl de marktrente misschien alweer richting de 4 gaat volgend jaar. Nou, en Peter Schiff is dus van mening dat dat niet het geval is. Die rente die kan volgens hem niet omlaag. Mede omdat we tegelijkertijd inflatie krijgen en tegelijkertijd een recessie. Dus hij doelt op stagflatie. Eigenlijk precies waar Tavi het ook over had. En wat we nu moeten gaan afwachten op basis van die jobcijfers. Stagflatie dus waarvan Klaas Knot zei ja, maar wel met de ideale werkgelegenheid. Dus dat gaat een behoorlijke periode duren. We weten dat die trends lang zijn en dat dat dus een periode van jaren kan gaan duren. Maar het is wel ontzettend tof om hier op de eerste rij te zitten en samen door dit nieuws heen te gaan en hier een beeld van te gaan creëren en te gaan schetsen. En dat we er zo op tijd bij zijn is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Tegelijkertijd kijken we ook even naar de hoge rente, want die geeft de kantorenmarkt in de VS een duw naar beneden. En die stond toch al niet heel erg lekker ervoor. We keken naar leegstand, vertrekkende inwoners, dalende inkomsten. Ze noemden het ook wel bijvoorbeeld steden als San Francisco de Urban Doom Loop. En die hogere rente is op dit moment nog niet omlaag aan het gaan. Dus dit gaat nog wel eventjes voortduren. Ja, en als we kijken naar de Nederlandse vastgoedmarkt, dan is er ook nog een tikkeltje van positiviteit. Hugo de Jonge die wil namelijk het huurplafond gaan versoepelen. En dan enkel voor nieuwbouwwoningen en voor de verduurzaming van woningen. En we zagen natuurlijk de afgelopen tijd veel grote bouwersprojecten stilleggen of zelfs helemaal vertrekken uit Nederland. Nadat de Jonge natuurlijk nieuwe regels had aangekondigd omtrent de middenhuur en het maximeren van huren. En dat zorgde er eigenlijk voor dat het doel niet werd bewerkstelligd om meer huurwoningen op de markt te krijgen. Sterker nog, de huurwoningen verdwenen juist omdat het niet meer rendabel was voor deze partijen om deze woningen aan te bieden. Maar er wordt gelijk een kanttekening bij dit verhaal gemaakt. Dit is geen concessie aan beleggers, zei de minister. Hij noemt de aanpassing een overgangsmaatregel om te bereiken dat er gebouwd zal blijven worden. Nou, die bouw die is dus in vele gevallen al behoorlijk stilgelegd. Mede omdat de rente opliep, maar ook mede omdat er gewoon dat het niet duidelijk was wat er nou precies, wat hij nou precies van plan was. En dit zorgde ervoor dat er iedere week opnieuw beleggingsbeslissingen werden uitgesteld. Dus dit is een kortlopende overgangsfase zoals ik dit nu zie. En die rente speelt natuurlijk ook een zeer belangrijke rol in deze. En maakt dus gewoon dat er strakjes minder aanbod zal zijn van huurwoningen. Ja, en minder vraag naar woningen zien we ook terug op de kopersmarkt. Er is zelfs in Utrecht een woningbouwproject stilgelegd met pak een beetje 160 nieuwe woningen. Vanaf een aanschafprijs van €215.000 gaat hier om een appartementencomplex. Maar die is dus even op pauze gezet omdat er gewoon te weinig kopers waren op de markt. En dat is toch wel een interessante gewaarwording in deze. En er was nog meer, als we het toch even kort hebben over de Nederlandse politiek. Ja, normaal gesproken heb ik het in deze video's eigenlijk niet over politiek. Enkel wanneer politiek de macro-economische beslissing of macro-economische gebeurtenissen doorkruist. En natuurlijk wanneer het je in je eigen portemonnee raakt. En dat is deze maatregel ten zeerste. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Het gaat over het verhogen van de erfbelasting naar 45% in de hoogste schaal. En de impact van deze maatregel die zou vooral gevoelig kunnen zijn voor de middenklasse, die dus al meer belasting moet gaan betalen en vervolgens ook nog meer belasting moet betalen op het moment dat ze komen te overlijden. Ik heb ook eventjes een rekensom hier voor je op het Instagram-kanaal van Moneytalks. En dan zie je dus op €538.000 dat er €212.000 richting de Belastingdienst gaat. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt en wat jouw visie hierover is. Dus laat me dat vooral even weten in de reacties of je deze mening volledig deelt of dat je hier misschien totaal anders naar kijkt, wat ik me kan voorstellen. Voordat we naar Bitcoin gaan, wil ik eerst nog heel even je aandacht voor het volgende. Want we hebben het natuurlijk vaak over het beschermen van jezelf door voldoende kennis op te nemen, door ervoor te zorgen dat je financieel sterk bent en gewapend bent, dat je flexibel bent. Maar een van de dingen die veel mensen vergeten is dat ze online er ook voor zorgen dat ze veiligheid voorop hebben staan of hoog in het vaandel hebben staan. Helemaal wanneer je financiële zaken online doet. En ik wil je graag heel even kort vertellen dat onze partner NordVPN, de marktleider in VPN services, een actie voor je heeft klaarstaan op het moment dat je dus zelf graag jezelf wil wapenen tegen eventuele risico's van buitenaf. Denk aan hackers als je gebruik maakt van een publiek wifi-netwerk. Of denk aan het doen van betalingen op het moment dat jij een online betaling doet en je zit op een website, dat men jouw IP-adres kan achterhalen, je locatie zou kunnen achterhalen. Sterker nog, zelfs als je e-mails verstuurt, zou men nog je locatie terug kunnen vinden in de e-mail die je verstuurt op basis van jouw IP-adres. Nou, vind je dat niet prettig? Dan kun je gebruik maken van een VPN-service en je IP-adres afschermen. Ik raad je aan om hieronder eventjes te kijken naar de actie die nu klaar staat. Ja, en op dit moment is het zelfs zo dat je 45% korting krijgt op een jaar abonnement en 65% op een tweejarig abonnement. En mocht je nou niet tevreden zijn, heb je ook nog een niet goed geld teruggarantie. Maar ik wil je toch graag even op het hart drukken dat het ook van belang is dat je jezelf online een beetje beschermt. Dus kijk hier vooral eventjes naar. Je kan dat doen via de link hieronder of via het i'tje hierboven. Ja, en ik wil toch nog heel graag eventjes met je kijken naar deze tweet over Bitcoin in het bijzonder. En die kwam vanuit de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank die heeft namelijk precies de bodem gekald met deze tweet van 30 november 2022. En ze hadden het over het feit dat de stabilisatie van de Bitcoinprijs mogelijk de laatste stabilisatie was voordat de weg werd ingeslagen richting irrelevantie. The last gasp before the crypto asset embarks on a road to irrelevance. En als je dan kijkt naar het moment van twitteren van deze tweet en vervolgens de opwaartse trend, hè, die gekenmerkt door hoogconjunctuur, laagconjunctuur, et cetera, maar die trend die opwaarts is van eigenlijk af het moment van $17,000 naar toch $35,000, bijna een verdubbeling van de prijs ten opzichte van die tweet die geplaatst is door de ECB. Dus het is wel zeer interessant dat zij precies de bodem wisten te timen. En vervolgens de markt daalt, dan kijken we weer eventjes naar tweets als deze. Goed, we gaan nog heel eventjes door met het laatste crypto-nieuws voordat ik met je naar de grafiek wil. Want DNB die gaat namelijk in hoger beroep. DNB die is al lange tijd in strijd met de cryptobedrijven over de hoogte van de fees omtrent het toezicht wat hierbij gepaard gaat. En de Nederlandse bank die verloor eerder een rechtszaak van een groep cryptobedrijven die zij gezamenlijk aanspanden tegen DNB. En de toezichthouder die gaat nu dus in beroep tegen de uitspraak van deze rechter en weigert dus op dit moment te veel betaalde toezichtkosten waar dan de rechter waar de rechter zich over uit heeft gesproken terug te betalen aan de cryptobedrijven. En deze cryptobedrijven die stellen natuurlijk dat de DNB in gebreken is en eisen zelfs binnen 2 weken dat de te veel betaalde gelden, inclusief de gemaakte kosten, dat die terugbetaald worden met wettelijke rente. En die rente die ligt nu lekker hoog. Dus dat doen ze goed. Ik ben heel benieuwd wat hier achterweg komt. We kijken ook even naar de grafiek van Bitcoin. Die zie je hier. Prachtige neerwaartse trend. Falling wedge, volgens opwaartse uitbraak, koersdoel gehaald. We zien hier die prachtige bodemformatie. Een cup en een handle, wat ik eerder al bij je aangegeven heb. Vervolgens uitbraak op die handle. En nu zou je zeggen, ja, de bodemformatie is in zicht. En we gaan vanuit hier rustig aan opnieuw momentum opbouwen om vervolgens die trend verder te kunnen continueren. We hebben dus wat negatieve divergentie gezien, terug dat 30-70 kanaal in. Dat zorgde voor die beweging die je hier ziet, die kleine beweging. Maar oude weerstand werd nieuwe steun in deze. En dat is natuurlijk heel mooi om dat terug te zien. En die steun, die bodem, die wordt dus nu aangestampt. Dus je zou kunnen zeggen, hier ligt weer een extra horizontale steunlijn rond de $34,000 in deze. En de vraag is in hoeverre we nog eventjes terugzakken om wat momenten weer op te bouwen op RSI. Maar eigenlijk zeer positief. Het enige wat me nog niet heel erg bezint is dat het volume nog niet helemaal mee oploopt. Maar dat kan gerust komen. Je ziet hier dus echt die duidelijke bodemformatie. En dan kun je op basis daarvan de klap- en flapregel toepassen. Stel dat we dat eventjes heel snel zouden doen. Waar komen we dan op uit? Dan komen we toch op een behoorlijke price range uit. Ik ga heel eventjes met je kijken. Dit was ongeveer 36%. Stel, we doen de klap en de flap op basis van deze uitbraak, dit uitbraakpunt. Dan zouden we rond de $58.000 uitkomen in deze. En dat is toch wel zeer interessant te noemen. Ik zal ook de DCA-portefeuille er weer eventjes bij gaan halen ergens de komende periode. Want dan kun je zien hoe ontzettend leuk die het nu doet. Je kan hem trouwens ook zelf downloaden vanaf mijn website. Daar kun je het formulier gewoon inzien. En kun je ook zien dat ik hem bijhoud en update. Het is gewoon een openbaar document voor iedereen inzichtelijk. Goed, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je weer genoten hebt van deze aflevering. Ik in ieder geval wel. En ik zie je heel graag weer terug bij een volgende aflevering van Madelon Praat. Vergeet niet om me te laten weten wat je van deze aflevering vond door even op het duimpje te klikken en je te abonneren op dit kanaal. Deel ook vooral deze video met de mensen om je heen. En ik zie je graag volgende week. Bedankt voor het kijken en tot dan. Dag!